Wij waren in 2 Samuel 7. Een van die schriftgedeelten die ook met name in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Omdat wij daarin vinden wat men in theologische kring noemt het Davidisch verbond. De belofte namelijk aan David dat de Heer hem een huis zou bouwen. Ik heb u al gezegd, ik vind het opschrift boven het hoofdstuk tamelijk eenzijdig. David stelde voor om de Heer een huis te bouwen. En de Heer zei, hoeft mij niet, heb ik ook nooit om gevraagd, maar na u zal ik uw zaad doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal mijn naam een huis bouwen, maar langs de andere kant, en die is eigenlijk belangrijker, de Heer zei tot David, ik ga voor u een huis bouwen. En dat huis dan niet al te letterlijk te verstaan. Dat wil zeggen niet al te tastbaar. Maar wel degelijk huis in de normale Bijbelse betekenis van de term. Namelijk een familie en in dit geval waar David koning was, een koninklijk huis. En daar hebben wij ook in het Nederlands dat woord huis nog steeds bewaard. Hè? Een koninklijk huis. Namelijk, de Heer zal met David zijn en zijn huis zal bestendig zijn. Dat is vers 6. En uw koninkrijk, uw huis zal bestendig zijn, uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid enzovoort. Dat is vers 12 tot en met 17 eigenlijk. Hetgeen in 2 Samuel zelf de aanleiding is tot dat gebed van David. Dat daarna volgt vanaf vers 18 en waaruit wij begrijpen wat David begrepen heeft. Als ik het zo goed zeg, de mensen. We kunnen in ieder geval zien hoe David deze woorden van de Heer, die tot hem kwamen via de profeet Nathan, heeft geïnterpreteerd. En we hebben ook al vorige keer nogal wat schriftplaatsen onder ogen gehad. Dat wil zeggen, ik heb ze je onder ogen gedrukt. Ik hoop dat het gelukt is. Waarin deze woorden uit 2 Samuel worden aangehaald. Dat gebeurt overigens ook in het Nieuwe Testament, maar daar heb ik het nog niet over gehad. Maar woorden waar deze profetie of deze belofte aan David worden aangehaald. En waarin wij weliswaar, of laten we het anders zeggen, waaruit wij weliswaar begrijpen dat de uitspraken uiteindelijk en definitief vervuld worden in het eeuwige koninkrijk van Christus. Net terwijl ik langzaam praat, denk ik, ja, en dan zijn er mensen die hebben problemen met hoe je dat koninkrijk moet verstaan, maar ook met wat betekent eigenlijk eeuwig. Dus ja, als je daar te veel over nadenkt, dan hou ik vanzelf op met praten, want dan kun je geen woord meer zeggen. Hè? Maar goed, De Messias, de uiteindelijke zoon van David, die wij kennen, in elk geval uit het Nieuwe Testament. En in laatste instantie in de Bijbel uit de Openbaring. De zoon van David, de wortel Davids en hoe je hem maar genoemd mag worden, de sleutel Davids die hij heeft en dat soort dingen meer. Maar de andere kant van het verhaal is dat deze uitspraken in de Bijbel, die zo menigmaal herhaald worden, wel degelijk zeggen dat David's troon nooit onbezet zou zijn. Dat wil zeggen dat er de eeuwen door altijd, nou ja, minstens één persoon uit het huis van David een troon zou hebben, zijnde dan dus troon van David, want zo wordt het beschreven in de Bijbel. Ik zal u zo, we zijn gekomen tot en met Psalm 89, maar ik heb er nog wel enige voor u. Dus we gaan daar zo wel op verder, maar ik maak van de gelegenheid gebruik om enige inleidende woorden weer tot u te richten. Natuurlijk weet ik wel dat als ik vertel van die troon die zou zich bevestigen, dan is uw vraag, als u snel genoeg bent, uw vraag, waar staat die dan nu? Goed, het hele punt is dat men die dingen dus niet gelooft. Niet omdat ze niet in de Bijbel staan, maar omdat men niet weet waar die troon vandaag dan zou staan. Men zegt, kijk eens rond, hij is er niet. Dus is het zo niet en moet je het anders duiden. En dit is een linker, ik hoop dat u begrepen hebt wat ik nu zeg. Hè? Men weet er niet van, men kan hem niet aanwijzen en dus is het niet zo. En zo gebeurt het vaak, dat is een redelijk gebruikelijke manier van theologie bedrijven en ook van bijbelstudie. Men probeert de verschijnsel die men kent in de Bijbel terug te leggen. Dus men heeft het autoverkeer en alles gelegd in, wat was het ook alweer? Ons schiet hij me. Van de wagens razen door de straten enzovoort. En ja, en men leest er maar van alles in. En wat men niet kent, dat vindt men in de Bijbel ook niet. Men ziet het zelfs niet eens staan. Het is niet eens zo dat het bewust wordt weggeredeneerd, maar de ogen zijn er gewoon voor dicht. En dan vind je het dus ook niet. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat van mijn standpunt uit, dat hoeft het uwe niet te zijn hoor. Wat u gelooft moet u naar de Heer verantwoorden, niet naar mij. Maar van mijn standpunt uit, de gedachte dat deze profetieën niet spreken over een troon die ook in onze dagen nog zou bestaan, is ontleend aan geschiedkundige argumenten. Buiten Bijbelse geschiedenis, want men heeft daarin nog nooit ervan gehoord, wat een misverstand is, maar men heeft er niet van gehoord, en dus is het niet zo. En daarbij gebruikt men buiten Bijbelse argumentatie om te zeggen, nee, het kan alleen maar over de Messias gaan en sinds Zedekia is er geen troon van David meer, überhaupt niet nergens. Heb je dan? Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen bezwaar tegen buitenbijbelse argumenten, zolang ze goed zijn. Want ja, als je alleen maar een Bijbel had en verder van niks wist, zou je dan wat van je Bijbel begrijpen eigenlijk? Nou, daar kan ik ook geen antwoord op geven natuurlijk. Maar wat zou je dan begrijpen? Ik bedoel, als je niet de wereld kent, de gang van zaken in de wereld, dat is per definitie geschiedenis. Want al wat je uit de wereld weet was gisteren, en eergisteren of een minuut geleden, het is altijd geschiedenis, hè? Wat het maar is. En als je dat niet weet, hoe moet je het plaatsen? Wat is Jeruzalem? Jebus, veroverd door David. Wat is dat voor een stad? Hoe is dat gelegen? En dat soort dingen meer. Het is allemaal geschiedenis en adreskunde. Ik kan het ook niet helpen. Het is gewoon kennis van de wereld waarin wij op een bepaald moment binnenkwamen. Ongevraagd overigens. Door ons ongevraagd, maar vooruit. We kwamen hier binnen en keken eens rond. En al wat we gezien en gehoord hebben is per definitie buiten Bijbelse geschiedenis. En als je dat niet mag gebruiken, ja, doe maar. Maar je moet eerlijk blijven en gewoon de Bijbel lezen. Doe dan eens net alsof je van niks weet, of althans weinig, en lees die schriftplaatsen. Met name die ik vorige keer genoemd heb, dus die ga ik niet meer aanhalen. Maar we waren uiteindelijk in Psalm 89 en dan begrijp je gewoon wat daar staat. Dat hoeft geen probleem. Als je dat los kunt laten, dan begrijp je gewoon wat er staat. Namelijk dat die troon van David vererfd zal worden van generatie op generatie. En onderweg lazen we ook, en waarschijnlijk lezen we het nog wel een keer, lazen we ook dat als er dan een erfgenaam was die, waar de Heer het niet mee kon stellen, zal ik maar zeggen, dan zou de Heer hem van die troon afhalen. Waar de Heer bepaald niet al te snel mee is geweest in het verleden trouwens, om dat te doen. Maar hij heeft dat gedaan. En er zou een ander erop komen. Maar nog steeds ter bevestiging van die troon. En dat is wat in de Bijbel staat. Los van of je weet waar het ding dan nu staat. Heb je dat nog?
Ik heb vorige keer al die teksten nagekeken. Ja. En ik bleef zitten met Psalm 89. Ja. Net stopte.
Ja.
Vanaf vers 39 op volgen, waar dat eigenlijk wel staat, dat de troon verstoten is, verworpen is,
ja.
Dat hij zijn aangezicht verborgen heeft.
Ja.
Waarbij je toch heel gemakkelijk tot de conclusie komt van, nou, er is geen troon.
Ja, maar dat zou in strijd zijn met wat we eerder in dezelfde psalm lezen. Dus daar heb je probleem. En dat komt meer voor. dit soort dingen. Dat aan de ene kant staat, ik heb mijn volk verstoten, ik zal ze uit het land zetten en ik zal enzovoort. Terwijl aan de andere kant schriftplaatsen zeggen dat Israël altijd Gods volk zal zijn. En hoe breng je dat bij elkaar? Maar ja, dat is een bekende verhaal. Tegenstrijdigheden, er zijn boeken over geschreven, van die pillen over tegenstrijdigheden in de Bijbel. Toch? Het is maar wat je eronder verstaat. In ieder geval, gedacht wordt, want ik ga daar gewoon nu even niet op in, hè, gedacht wordt bijvoorbeeld, dat is tamelijk algemeen, dat bijvoorbeeld die 10 stammen van Israël verdwenen zijn en niemand heeft er ooit meer van gehoord en dus zijn ze weg. En in christelijke kring wordt uitgebreid, als je erover begint, dan zeggen ze, nee, die komen nooit meer terug. En openbaring 7 dan, dat moet je dan overdrachtelijk zien. En zo is men eraf. Maar gek genoeg, je kunt vaststellen om je heen kijken en zeggen, nee, ze zijn er niet. Ik heb eens nagekeken in de encyclopie of wat dan ook maar, of in mijn geschiedenisboek of in mijn adreskundeboek en ik kan ze niet vinden. Ja, dat heb je niet goed genoeg gezocht. Het hele punt is dat ze ook inderdaad niet als Israël de geschiedenis, dat wil zeggen de wereld ingetrokken zijn. Terecht, want de Heer zei, ja, jullie zijn mijn volk niet, ik ontsla je van de priesterlijke functie en dus heet je ook geen Israël meer. Dus je moet ook onder andere namen zoeken. Welke dan? Nou, wat dacht je van bijvoorbeeld de namen die gewoon in het Oude Testament vermeld staan? De namen eerst van de stammen van Israël en daarna van de zonen van Jacob bedoel ik. En daarna van de zonen van Jacob. Enzovoort. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Maar dat interesseert gewoon niemand. En zelfs als dan blijkt dat dat toch ergens een rol speelt, dan krijg je als antwoord, dat is ook klassiek, dat hoef ik niet te verzinnen. Dat is klassiek, ja, wat heeft het nou met mijn persoonlijke zaligheid te maken? Wat word ik daar nou een beter mens van, of een beter christen van? En dat is niks anders dan, het interesseert me geen lor. Kijk, en daar kan ik dus niet tegenop. En verder, de Heer zegt tot zijn discipelen, hij zegt, ik zend jullie uit, maar ga niet in de weg der heidenen. Waarin dan wel? Doet er nou even niet toe. Hij zei, ga niet in de weg der, mag je zelf bedenken, ga niet in de weg der heidenen, maar een poosje later zendt hij ze weer uit zijn discipelen. En dan zegt hij, ga heen onder alle volken. Is dat dan niet tegenstrijdig? Waarom niet?
Nou, ze kunnen eerst naar de Joden toe gaan. En als die niet willen, dan kunnen ze dan verder naar de heidenen.
Andere omstandigheden, andere tijd. En daar gaat het maar om. Terwijl de oppervlakkige lezer, atheïsten zijn trouwens altijd, bijna altijd, niet altijd, maar bijna altijd oppervlakkige lezers, die zeggen, ja, dat is een strijd met elkaar, de Bijbel spreekt zich tegen. Nou ja, zo kennen we er nog wel een paar, hè. Kijk, wat in de psalm wordt aangekondigd, straks kom ik in Jeremia, tenminste dat hoop ik, maar wat in de psalm wordt aangekondigd is eerst de algemene waarheid dat God zijn knecht verhoogd heeft, namelijk David. Ik heb mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, dat is psalm 89 vers 21, aansluitend bij vers 4, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen, schoon bouwen, hè? Uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sir Robert Anderson zou zeggen, als woorden iets betekenen, in zo'n zin, als woorden dan iets betekenen, dan betekent het toch dat die troon van David bevestigd zou worden en dat van geslacht tot geslacht iemand uit David op die troon zou zitten. Als je wilt, hoef je het zo niet uit te leggen, maar dat is het probleem van alle woorden Altijd. Je hoeft ze niet uit te leggen zoals ze bedoeld zijn. Je kunt ze altijd verdraaien. Je kunt altijd er iets achter zoeken enzovoort. En soms weten we niet of ze, hoe ze precies bedoeld zijn. Dat hangt van contexten af en dat soort dingen meer. Maar als je dat nou gewoon zo leest, staat dat er toch. En dat is wel hoe David trouwens zelf zijn, nou ja, die woorden van de Heer heeft opgevat, zoals mogen blijken uit het tweede deel van 2 Samuel 7. Dat via deze psalm verwezen wordt naar de complicaties daaromtrent. Want kijk, simpel is het niet. Het is niet zo van, hier is Davids troon en dat gaat zonder slag of stoot, wordt dat gecontinueerd in de loop der tijd. Dat, het zou gecontinueerd worden in de loop der tijd, maar het wil niet zeggen dat dat altijd zomaar gemakkelijk en vanzelfsprekend ging. En dat zijn moeilijkheden voordoen. De belangrijkste moeilijkheid in dat verband is inderdaad dat de troon van David in Jeruzalem staat per definitie. En ook voor zover het van toepassing is op de Messias. Wel nu, dat weten wij. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Die troon van de Messias zou staan in Jeruzalem. Letterlijk of overdrachtelijk maakt me niks uit. Dat betekent, Jeruzalem is de stad van de grote koning. Zo heet dat, hè. De stad waar de stoelen des gerichts ook zullen staan. Psalm 122. Uit het huis van David. En zo verder en zo verder. Maar vandaag in Jeruzalem is er überhaupt geen troon. En daar heb je dus een moeilijkheid. Dat wil zeggen, als je dacht dat dat gewoon een kwestie is van opvolging, als de een doodgaat, dan volgt de zoon hem op en dat soort dingen meer. En dat blijft allemaal zo in Jeruzalem. Ja, zo zou het niet gaan. En dat is ook wat aangekondigd werd. Er wordt ook van kinderen Israëls gezegd in Hosea hoofdstuk 3, dat zij vele dagen zouden zitten zonder koning. En zonder vorst, enzovoort. Dat wil zeggen dat je dan toch op zijn minst de suggestie krijgt van een onderbreking in de opvolging van de lijn. En dat heeft men meteen als antwoord op de problematiek geaccepteerd. En gezegd, oh nee, er zit een onderbreking in en ik kom pas weer terug bij de Messias. Maar dat is niet, dus dan trek je conclusie uit bepaalde schriftgedeelten en meer nog wel degelijk uit de geschiedenis. Zelfs buiten Bijbels. Per slot ligt er een gat van 400 jaar tussen, laten we zeggen, Malachi en Matthäus. Moet je bronnen dan ook ergens anders vandaan halen? Maar in ieder geval, die troon van David in Jeruzalem is vakant. Maar is dat het eind van het verhaal? Ik kan het wel moeilijker maken, hoor, maar het is dezelfde problematiek. Paulus legt uit in Romeinen. Ik doe mijn best om het niet te bespreken. Paulus legt uit in Romeinen dat degene die de zaligheid zochten, met opzet gebruik ik woorden uit die hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11. Dat degene die de zaligheid zochten, de zaligheid niet gevonden hebben. En in de praktijk weten zelfs Calvinisten en waarschijnlijk ook Rooms-Katholieken wat dat betekent. Namelijk de Joden die de zaligheid zochten, hebben de zaligheid niet gevonden. En dus heeft God de zaligheid gegeven aan iemand anders die het wel gevonden heeft. In de praktijk is dat de gemeente. Maar de vraag die daarna gesteld wordt, na die uiteenzetting, door de apostel zelf, luidt: heeft God zijn volk dan verstoten? En dan zegt hij volstrekt niet. Maar zo ziet het er toch uit, of niet?
Ja.
Op zijn minst. Kijk, het is een onderwerp in zichzelf, kunnen we ook makkelijk een seizoen mee vullen, gaan we niet doen. Maar ik haal het alleen aan als voorbeeld. Dat is waar je dus stuitert, waarschijnlijk al eerder trouwens, bij het lezen van die hoofdstukken. Heeft God dan zijn volk verstoten? En dan zeggen we, en dan volgen we de gedachtegang. En zeggen we, nee, want Paulus. Ja, hoor eens, Paulus en die andere apostelen waren ook allemaal Joden en ze waren gelovigen. Maar hij schreef toch net dat God diegene die zochten heeft enzovoort. Ze zijn gestruikeld opdat zij vallen zouden. Nou, niet opdat zij vallen zouden, maar het is wel geprofeteerd. En het sluit aan bij de woorden van dezelfde Paulus. De zaligheid is in de heidenen gezonden en die zullen horen. En hij zei het tot de Joden van wie het was weggenomen. En de Heer zelf zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk. Heeft God zijn volk dan verstoten of niet?
Eindelijk.
Het antwoord is nee, maar er is ons... Natuurlijk is het antwoord nee, het is een retorische vraag. Als je daar ja op zegt, dan moet je overnieuw beginnen te lezen. Maar ook als je nee zegt, is je toch iets ontgaan dus. En dat legt hij daarna uit. En dat houdt niet op met, maar ik ben toch een gelovige en dus heeft God zijn volk niet verstoten. Paulus is toch niet het volk des Heren. Paulus is toch niet Israël. Een Israëliet, oké. Maar daarmee heb je niet verklaard dat dezelfde apostel die zegt, maar God heeft zijn volk niet, want ik ben toch, diezelfde apostel die zegt toch, God heeft hem verworpen, heeft hem aan de kant gezet en de zaligheid is van hem weggenomen, heeft God zijn volk verstoten, toch niet. Waarom dan niet? Nou ja, dan ben je dus even bezig nog. En dan word je verplicht om niet alleen Paulus' gedachtegang te volgen in de... Want dat gaat niet lukken. Je moet namelijk die schriftplaatsen die hij aanhaalt eerst kennen in het verband waarin ze voorkomen in het Oude Testament. En hij noemt er nogal wat. En als je dat allemaal gevolgd hebt en de apostel komt dan bij het punt in 11 vers 1... Heeft God zijn volk verstoten? Dan weet je dat het antwoord is nee. En dan begrijp je hem ook. En dat is de enige manier, dat is de enige route. Want het ziet er toch zo uit. En sinds het Zionisme, wat op zich een volstrekt atheïstische stroming is, sinds het Zionisme, dat bovendien een volstrekt socialistische, zo niet communistische stroming is, en dus een atheïstische, het is atheïstisch. Echt. Dus in de plaats gesteld van de Joodse religie. Officieel zelfs. Maar sinds de opkomst van het Zionisme en als gevolg daarvan de oprichting van een Joodse staat. Sinds dat gebeurd is, is men een beetje wakker geworden in het christendom. Waar men altijd gezegd heeft, nee, Israël, dat is afgelopen. Zo ziet het er toch uit. Het is afgelopen, men heeft er ook bijbelteksten voor. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, eigenlijk wel, maar het neemt niet weg dat een Jood tot bekering mag komen, hoor. Heeft men altijd gezegd. En dus vond je in het christendom dus ook Joden die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen. Althans, waren overgegaan tot de christelijke religie. Omdat men het onderscheid niet kent tussen individu en volk. Moet je ook tegenwoordig allemaal uitleggen. Enzovoorts. En toen heeft men er weer van gemaakt later, omdat het Zionisme opkomt en er weer een soort Joods volk en zelfs staatkundig een Joodse natie ontstaat. Zeg maar, nou, ja, heeft Israël misschien toch nog een toekomst? Heeft God zijn volk verstoten? Nou ja, for the time being, dat is het officiële dispensationalistische standpunt waar ik niet achter sta. Ja, God heeft zijn volk verstoten, dat eigenlijk wel. Maar het wordt in de toekomst weer anders, dus het is niet voor altijd verstoten. Dat heb ik geleerd van oudsher. En toch weet je dat het rammelt. Maar je weet niet beter. Je kunt er niet wat zinnigers van maken. Het ontbreekt je aan kennis. Zo werken die dingen. Maar je kunt je er tegen wapenen en zeggen, nee, weg ermee. Doen we niks mee. Nee, geloven niet. Nee, moet je anders zien. Nee, staat er niet. En de problemen omzeilen. En dat is wat in de praktijk dan gebeurt. Want ja, dan hebben we nog een bijbeltekst ervoor ook. Verwerp de vragen die zonder nut zijn of zoiets. Hè. Die zonder stichting zijn en die alleen maar twisting oproepen enzovoort. En zo weet ik er nog wel een paar. Toch zijn allemaal dingen die gewoon in de Bijbel staan. En de Heer wil ons wat leren. En wij leren, wij leven in een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Dus je moet erop verdacht zijn dat je af en toe dingen tegenkomt waar je geen flauw idee van had. En als je in een christelijke traditie bent grootgebracht, de christelijke traditie is de eeuwen door afgeschermd geworden. Dat wil zeggen smal gemaakt, zodat men er behappen kon. En zodat het ook controleerbaar was en regeltjes. En de rest is buiten de Bijbel, is buiten het systeem en buiten de geloofsbelijdenissen gehouden. En alles, en achteraf, alles wat daar buiten valt, beschouwt men meteen dus als onchristelijk. Want christelijk is dat je gelooft, en ik geloof in God de Vader, en God de Zoon, en de Heilige Geest, en weet ik veel, één algemene christelijke kerk, dat is dan de onze, uiteraard. En, hè? Nee, zo zit het, zo is het echt. Geloofsbelijdenissen zijn niet gemaakt om de Bijbel te vervangen of om een geloofsleer of hoe zeggen ze iets, of een systematische theologie op te bouwen. Ze zijn gemaakt om te kunnen bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. En als je dat onderschrijft, hoor je erbij. En als je niet belijdenis aflegt van dat geloof, dan hoor je er niet bij en ben je een ketter. Zo werkt het. Je leest, broeder, je leest 2 Korinthe 10. Daar staat boven in mijn Bijbel, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Dan weet je dat het vertaald is in de 17e eeuw en dat het er toen boven gezet is. Hoezo Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag? Als kerkvorst, als baas over de vereniging, over de Korintiërs. Hij verdedigt niet apostolisch gezag. Echt niet. Hij zegt gewoon, wat jullie aan mij zien en veroordelen, dat doe je omdat je het niet begrijpt, omdat je niet geestelijk bent. Daarom herken je het niet. Hij zegt, maar je moet mij niet kwalijk nemen dat ik trouw ben en mijn opdracht, waar jullie niks van begrijpen, omdat je er überhaupt niet naar wil luisteren. Maar dat heeft niks met apostolisch gezag te maken. Die zouden meteen een hele apostolische kerk op baseren, zeg. Je merkt hoe gedateerd het is, maar dat komt omdat in die dagen ging het maar om één ding. Het is ook vertaald weliswaar op last van de synode, ja, maar in de eerste plaats op last van de Staten-Generaal, de wereldlijke overheid. Die hadden daar belang bij en bij die gelegenheid heeft men het een en ander aan belijdenisgeschriften vastgesteld enzovoorts. Waar de hele Calvinisme sinds die tijd althans in Nederland aan onderworpen was. En dat moest je onderschrijven en anders liep je het risico dat je opgehangen werd. Dat is geschiedenis. Dat is in Nederland gebeurd. Er zijn heel wat zijn staatslieden en zo opgehangen. Omdat ze niet ten volle onderschreven wat ze daar in Dordrecht bepaald hadden. Je moet wel begrijpen in wat voor wereld wij leven. En dat waren nog de dagen van hervorming, dat alles in beweging was. En daarna kwamen de dagen dat alles weer compleet star en onder controle was. En waar de reformatie dus ophield. En waar ze nog steeds een deel van een Bijbel gebruiken voor eigen doeleinden. En een ander deel gewoon negeren. En vandaag las ik nog over de begrip evangelisch. Onder andere dan, door iemand die niet evangelisch was dus, maar reformatorisch, die zei, die evangelici die maken het zich makkelijk. Die hebben een beperkt geloof en evangelici van oudsher hebben nooit enige moeite gedaan om te komen tot een algemene geloofsleer. Bovendien, wat zich evangelisch noemt vandaag, heeft zelfs niet de minste interesse in de Bijbel. En dat kwam niet uit mijn mond. Maar ik onderschrijf het van harte. Zo is het. Men heeft er geen interesse in. Men heeft belang bij ervaringen van mensen. Zogenaamde beleving. Zo, en vooral wat esoterische Geestelijke, sorry, moet je zeggen. Geestelijke dingen die, waarvan men verbeeldt dat het van de Heilige Geest komt en zo. En dat is normerend. In de Bijbel, echt op geen manier. Of je dat nou weten wil of niet, zo ligt de situatie. En daarna komen wij met de Bijbel. Ja, wat zei de man? Er is niemand, er is daar niet, als het al gebeurt, zei hij, dat men zich bezighoudt met echt bestudering van de Bijbel, dan is dat echt een uitzondering. Ik denk, nou, ik doe het al 30 jaar beroepshalve. Ja. En daarvoor ook nog trouwens, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar dat is uitzonderlijk en ik ben het me wel bewust. Maar daar moet je dan tegenop. En dan zegt men, ja, maar dat is niet algemeen geloof, dat is een afwijkende mening enzovoort. Het gaat er niet om of het een afwijkende mening is of niet, het gaat om wat de Bijbel leert. En dan kun je altijd nog vragen, waarom hebben ze ons dat niet verteld? En dan zeg ik weer, nou, dat is omdat ze er geen belang bij hebben. Ze hebben de troon naar zichzelf toegehaald en dat soort zaken meer. Ze hebben de kerk in de plaats van Israël gezet. Dus Israël heeft geen toekomst, Jeruzalem heeft geen toekomst. Men heeft het compleet allemaal weggeredeneerd. En daarna ontstaat er een Joodse staat en dan wordt een groepje mensen wordt ineens weer wakker. Maar weten dan totaal geen raad met een profetisch woord. Ze weten niet meer te zeggen van, ja, er is misschien toch iets met Jeruzalem en Israël en daar blijft het dan bij. Ja, dat gaat dus niet helpen. En wij doen Bijbelstudie en daarin waren wij dus inderdaad in Psalm 89, waarin inderdaad in de eerste helft van de psalm beschreven wordt hoe dat zit en dat er een lijn is van erfgenamen van de troon van David, van geslacht tot geslacht, dat wil zeggen, zo staat het er toch, van geslacht tot geslacht, letterlijk in vers 5, staat hier ook niet voor het eerst trouwens, en die lijn die komt uiteindelijk terecht, ook hier, bij de Messias, op de gebruikelijke wijze, maar daarvoor moet je ervaring hebben met het lezen van de Bijbel, namelijk op een gegeven moment weet je niet helemaal zeker, geeft de psalmist het nu over David, of heeft hij het over de Messias? Bij een andere gelegenheid lees je Daniel en dan vraag je je af, heeft Daniel het nu over Antiochus Epiphanes of heeft hij het over de Antichrist? En het antwoord is over allebei. Over een beginsel, dus een kortsluiting. Dat onttrekt zich al aan onze normale wijze van redeneren. Wij kennen dat niet. Het zijn dingen die wij leren bij het lezen van de Bijbel. In andere culturen kent men dit weer veel gemakkelijker. De meervoudige betekenis van dezelfde tekst, om zo te zeggen. Maar wij zijn er helemaal niet aan gewend, maar de Bijbel hanteert dat. En dat is in elk geval in vers 27 en 28 en zo verder. Probleem wordt als het gaat over zijn zaad. Is u dat wel eens opgevallen? Misschien heb ik erop gewezen, maar oké, ik neem de draad op. Hè. Hij, die zoon van David of die zoon van David, dat weet ik niet. Vers 27, hij zal mij noemen, zegt de Heer, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon ten hoogste over de koningen der aarde stellen. En ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. Mist u nou ook hoofdletters of is het in uw Bijbel anders dan in de mijne? He? Ik zal hem ten eerst geboren zoon. Dat is allemaal met kleine letters in mijn Bijbel. Dat is een getuigenis van degene die daar verantwoordelijk voor zijn dus. Ze passen het niet op de Messias toe. Wij wel. Maar de vraag is, wat was de bedoeling? Gaat het over de Messias of niet? Nou, het antwoord is, het gaat over de ideale zoon van David. Whenever, wanneer dan ook. In de geschiedenis, David zelf. En uiteindelijk vervuld in de Messias. En let dan op dat men in problemen geraakt, want er staat in vers 30, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Gaat het over de Messias of niet? Waarom staan er nog geen hoofdletters? op zijn minst bij zaad. Dat mag je dan toch verwachten? Conclusie, degene die hier verantwoordelijk voor zijn, want ik weet nooit wie het waren, die hebben dat niet toegepast op de Heer Jezus, hoor. Op wie dan wel? Nou ja, daar ga je. Dat weten ze dus niet. Daar weten ze geen raad mee. En wat doe je dan? Nou ja, het is overdreven taalgebruik. Hyperbolen heet dat, hè? Dat hoort zo bij dichters en liedjeschrijvers. Hyperbolen heet dat. Ja. Compleet opgeblazen taal, waar de dingen worden overdreven. En als je dan terugbrengt tot gewone taal, dan komt het erop neer. Ik zal zijn zaad een koninkrijk geven voor een aanzienlijke periode van bijvoorbeeld 40 jaar. En dan gaat het over Salomo. Is het niet wat lang, 40 jaar, voordat een koning vermoord wordt door zijn tegenstanders? Ja, dat is tamelijk lang. Gewoonlijk worden ze eerder om zeep geholpen. Ja, ik zeg het wat lomp, maar met opzet, je moet bij de les blijven. Zo gaan die dingen. Maar men beschouwt het hier dus kennelijk niet als een messiaanse profetie. Ik wel, overigens. Maar ik zei, het is eigenlijk de idealisering van hoe zo'n zoon van David zou zijn. En uiteindelijk past de Messias, de Heer Jezus Christus, in dat ideaal. Het wordt herhaald in vers 37. Zijn zaad zal in eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Daar draait het in ieder geval op uit. En als u mij vraagt, de lijn van erfgenamen komt uit uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus. Je kunt zeggen, dat is al gebeurd, want de Heer is al gekomen, dus het is niet meer aan de orde. Dat is wat men uitgevonden heeft. Maar ik moet u zeggen, het is wel aan de orde, want de Heer Jezus zit niet op de troon van David. En degene die zeggen, het is niet meer aan de orde vandaag, die zitten nu met de vraag, hoe zit het dan met die troon van David? Want als ze erbij willen houden dat die niet meer aan de orde is, omdat Christus uitermate verhoogd is en daarna komt niks meer, dan moeten ze tot de conclusie komen, tot de constructie, het is niet de conclusie, tot de constructie dat men de troon van Christus in de hemel noemt de troon van David. Maar het is zo ver gezocht dat ik ben het nog nooit tegengekomen. In de literatuur niet, bedoel ik. Nergens. Ik heb het alleen gehoord uit de mond van mensen met een Calvinistische achtergrond. Want het is niet serieus te vertellen. Wij weten allen dat de troon van de Heer Jezus in de hemel is de troon van zijn hemelse vader. En die zou hem ook de troon van David geven. En dat moet nog gebeuren in de praktijk. Zodat de conclusie moet zijn, ja, die troon moet vandaag ergens zijn. En iemand moet het koning zijn en tegelijkertijd uit het huis van David. En zorgen voor de vervulling van de continuering van deze beloften. Nou, en dan komt, want die bedoel je denk ik, hè, broer, vers 39. Hè? Ja, vanaf vers 39. Maar gij hebt verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Begrijp me goed. Blijkbaar moet je dit lezen in de toekomende tijd. Ik heb u al vaker gewezen op dat verschijnsel. Dat het Hebreeuws zelf weliswaar verschillende werkwoordsvormen kent. Die we dan tijden noemen, maar die hebben met tijd niets van doen. Dus de vraag is altijd, Waar gaat het over? En wij kennen allen het verschijnsel, want ik vertel niks nieuws, dus dat moet algemeen bekend zijn. We kennen het verschijnsel dat dingen in de verleden tijd vertaald zijn, terwijl toen het opgeschreven was, was nog toekomst. En andersom. Komt ook voor. Dat heeft Van Doen, en ik bedoel het niet cynisch, ik bedoel gewoon letterlijk hoe dat zit. De vertalers, de Hebreeën, hebben gewoon met elkaar afgesproken dat een bepaalde soort vervoeging, die vertalen ze naar de toekomst. En een ander soort vervoeging vertalen ze naar het verleden. Anders krijg je elke keer weer die vraag van, ja, is dit wel goed vertaald? Het punt is, ze hebben daar regels voor gesteld zelf. Maar ja, het resultaat is dus dat heel wat zaken die profetisch zijn in de Bijbel dus in de verleden tijd vertaald zijn. Bijvoorbeeld, bekendste voorbeeld, Jesaja 53, want dan moet je dat altijd uitleggen. Hè? Daar wordt het lijden van de Heer Jezus, althans zijn kruisdood en gevolgen daarvan, worden beschreven in de verleden tijd, terwijl we alle weten dat het toekomst was. Het moest nog gebeuren. En daar is niks moeilijks mee, behalve dan dat ja, de vertalers hebben taalkundige regels voor zichzelf opgesteld. Maar de Bijbel, het Hebreeuws, laat zich niet vangen in een taal. De Joden hebben daar een leuke filosofie over. Die zeggen gewoon, God staat boven de tijd en Hebreeuws is de taal van God. En iets als tijd vind je daar dus eigenlijk niet in terug. Ik vind het een aardige. En het is is leuk, dan kan je dat makkelijk onthouden ook. Hè? En dus, het zal duidelijk zijn dat sowieso, waar de eerste helft van deze psalm gewoon staat, min of meer in tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, zo is de situatie, dat als vers 39 en wat er verder wordt dan ook over diezelfde tijd gaat, ja, dan kan je de psalm beter gewoon uit je Bijbel weghalen, want het is zo tegenstrijdig als wat. Eerst zeggen dat de Heer zijn knecht David verhoogd heeft en hem heeft aangesteld en al dat soort dingen meer en een verbond gemaakt heeft met David enzovoort. En dan meteen erachteraan, maar gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Wanneer dan? Je hebt het net anders gelezen tot en met vers 38. En dus vloeit daaruit voort dat vers 39 en wat er verder volgt nog toekomst was toen het geschreven werd. Het is profetie. Gaat over wat gebeuren zou. Dat is één. En het andere is, over, waar gaat het over? Gij hebt verstoten en verworpen, dat woord hem staat er wat voorbarig tussen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde, tegen wie? Consequent blijven, historisch David. Want daar ging het toch eerst letterlijk over in deze psalm. Wanneer dan? Nou ja, dan gaan we ze verzinnen, toch? Dit is bij een examen. Je krijgt vragen en je weet het niet. Dus je denkt, tenminste, zo deed ik dat met examens. Hè? Goed de vragen lezen. In de hoop dat de vragen nauwkeurig geformuleerd waren, hetgeen niet altijd het geval bleek. Maar vooruit maar weer. Hè. Een gezalfde, wie? Met een kleine letter staat het hier. Men laat het dus op David slaan. Gij hebt het verbond uws knechts met kleine letters teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Wanneer dan? Nou ja, verzin ze maar. Toen David zijn volkstelling hield en de Heer boos was op David. Ja. Kwam toen zijn koningschap in gevaar?
Nee.
Het valt te argumenteren hoor. Dat het geval was, maar toen maar.
Nou, misschien met Absalom.
Volgende punt is met Absalom. Ja. Toen de man de stad uit moest vluchten. Op dezelfde route die later bewandeld werd door de Heer Jezus. Door de opgang der olijven. Nee, het was 1000 jaar eerder. Nee, de vlucht van David voor Absalom is hetzelfde als dat de Heer, de Messias, de zoon van David, verworpen werd door degene die vasthield aan de heerschappij van de wet. Want daar is Absalom een beeld van. Maar moeilijker mag het niet zijn.
Maar het eerste gedeelte hebt de Heer Jezus toch ook gestoken bij de kruising.
Ja, maar... Ja, oké. Nemen we die route. Goed, zuster. Dank u.
Sorry, nemen.
Nee, dat vind ik leuk. Dat vind ik helemaal goed. Dank u. Dan laten we het op de Heer Jezus staan. God heeft de Heer Jezus verstoten en is verbolgen geworden tegen zijn gezalfde. En hebt het verbond uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd.
Ik zie het verkeerd. Gij is God. Ik denk nu aan de mensen.
Er is een boel voor te zeggen, maar uiteindelijk blijf je weer zitten. Had hij dan een kroon die ontheiligd geworden is? Ja, dat staat er dan toch. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde.
Hij was toch verworpen?
Ja. Het stond boven koning de Joden, hè?
Ja. Nou ja, enzovoorts. Als jij het voldoende vindt, zo'n verklaring. Ik niet. Hij had geen kroon. Hij werd op aarde geboren in vernedering. Dan moet je nog een fase terug en moet je zeggen, nou ja, dan had hij een kroon in de hemel. En die heeft hij afgelegd, want hij heeft zich ontdaan, ik gebruik met opzet een onbijbels woord, hij heeft zich ontdaan van zijn heerlijkheid en is vernederd geworden, die de gestalte gods was, gestalte van dienstknecht heeft aangenomen. Ja, maar, dat was niet de kroon die hij dan wellicht had en heeft afgedaan, was dan toch niet de kroon van David. Omdat hij pas in zijn menswording op aarde uit David was. Dus die kroon die hij daarvoor had, is niet de kroon van David. Noem nog zo'n voorbeeld. De Heer Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nu. Maar daarvoor, zegt mijn Bijbel, voordat hij stierf, was hij geen priester. Er zijn verschillende dingen. Toen hij mens werd, legde hij zijn goddelijke heerlijkheid af. Ja. En dat was wat hij daarvoor had. Maar dat was niet van David. Dat was de heerlijkheid gods, of wat het maar was. Dat is die heerlijkheid die hij bij de Vader had, in ieder geval eer de wereld was. Maar die was niet van David. Hij werd pas erfgenaam van David daarna. En zo verder. Wat je dus gewoon tegenkomt, wat hier staat is, dat er wel degelijk van alles is misgegaan met die kroon. En dat is ook zo. Die is ook vernederd geworden. En het huis van David, het ondergezalfde kun je gewoon huis van David verstaan, dat het ook een toepassing heeft op de Heer Jezus Christus. Ja, dat heb ik u al verteld rechtstreeks naar aanleiding van 2 Samuel 7. Het gaat over Salomo en ik heb u laten zien dat de Bijbel zegt dat het over Salomo gaat. Niettemin, uit de Bijbel is ook aan te tonen dat die zoon die een huis zou bouwen, een onwankelbaar koninkrijk, dat net zo goed slaat op de Heer Jezus. Het is dubbelop. En niet geheel naast elkaar, maar het is eigenlijk hetzelfde, maar op een ander niveau. En dat vind je hier ook. Hier wordt aangekondigd dat er wel degelijk oordelen zouden komen over dat huis van David. En wat dacht u wat er allemaal mee gebeurd is? Kijk, ik bedoel te zeggen, je kunt het op een kleuterklasje uitleggen, maar... Maar daarna komen we vanzelf te problemen. Hoe is het dan gegaan in de loop van de geschiedenis? Dan kun je zeggen, wil ik niet weten, hoef ik niet te weten, vind ik te moeilijk, sommige mensen vinden. Van de week zei iemand tegen mij, dit ging me wel boven de pet. Ik zeg, ach kom zuster, het enige is dat je het nooit eerder gehoord hebt. Het ging niet hierover, het ging over iets anders. Het ging me boven de pet. Nee, heb je nooit eerder gehoord. En that's it. Maar daarom gaat het niet boven je pet. De dingen zijn makkelijk genoeg te begrijpen. Wat er gebeurd is in de loop van de geschiedenis, is dat in ieder geval, nou laten we het meest bekende dan maar nemen, dat in ieder geval die troon van David op een gegeven moment niks meer voorstelde. Er zaten wel afstammelingen van David op de troon. Josia, toen ging het nog, maar daarna kreeg je Jojakim, Joas, Jojachim, Zedekia. In een periode van pak en beet iets meer dan een jaar of 40. Dat is in de jaren van Jeremia dus. En ik doe er wat triest over, omdat natuurlijk Nebukadnezar kwam met zijn legers voor de stad en die veroverde de stad en liet weliswaar een koning op die troon zitten. Het huis van David, maar de man had natuurlijk helemaal niets meer te vertellen. Hij was gewoon gedegradeerd tot belastingambtenaar. Geld inzamelen en afleveren aan Babel. Dat deed hij niet, want ja, ambtenaren... Oh, sorry. Ik was vandaag bij de tandarts en ik kreeg een briefje mee. Ja, moest ik maar even invullen en de balie afgeven. Moest mijn Sofie-nummer en alles nog op. Ik zei, oh ja, dat is verplicht. Hij zei, ja, dat is allemaal regels, allemaal voorschriften. Ik weet ook niet waar het is, maar dat is om al die ambtenaren aan het werk te houden. En toen zei ik tegen hem, dat lijkt me toch een contradictio in terminis. Maar goed. Ambtenaren aan het werk. Aan het werk houden? Dat gaat niet lukken, broeder. Kijk maar naar Griekenland. Nou, hoe kom ik daar nou weer op? We gaan eerst maar pauzeren. Dat lijkt me beter. En daarna nemen we die draad wel weer op. Nee, het gaat triest. Het gaat triest met die koningen. En het is een schande. De naam des Heren werd ontheiligd. Als dat dan het volk van... Tot vandaag. Als dat dan het volk van God is, het Joodse volk, dan hoef ik die God niet. Een God die de Holocaust toestaat over zijn eigen volk.
Waar kom je op, ja?
Wat moet je met zo'n God? En dan zeggen ja, maar het volk was ongehoorzaam. Is het antwoord toch, ja, maar het zijn alle mensen, toch staat toch in de Bijbel? Ze zijn toch allemaal zondaren, zo wat. En dus wordt de naam des Heren gelasterd enzovoorts. En toch, God vervult zijn beloften. Daar gaat het over allemaal. Hè. Wij waren in de tweede helft van Psalm 89. Feitelijk het gedeelte vanaf vers 39 is dat. Feitelijk, het sluit aan bij de verzen onmiddellijk daarvoor. Namelijk vanaf vers 31. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen. Kijk, indien zijn kinderen, dit kan je dus moeilijk van toepassing brengen op de Heer Jezus. Maar dat moet aansluiten bij vers 30 en wat daar allemaal staat. En we zeggen dat slaat op de Heer Jezus, maar daar kom je niet mee weg, want die had geen kinderen. Behalve dan volgens de Bernini, heet je dat geloof ik, hoe heet het ook alweer? Dat verhaal, dat ineens populair geworden is. Ja, al dat, dat denk ik ook al dat, ja, dat weet ik ook van jongs af aan al dat verhaal. Over Jezus die dan alsnog getrouwd zou zijn met Maria Magdalena en kinderen zou gehad hebben. En dan komen dan al die geheime genootschappen uit, weet je wel. En de tempel die is. Man, nou toch op. Kun je er mooi boeken over schrijven. Het wordt net gedaan alsof dat echt is. Maar... De enige ware die erin steekt is dat Maria Magdalena inderdaad in Zuid-Frankrijk is terechtgekomen. En daar heeft men bij aangesloten. En verder moet men de Heer Jezus zwart maken natuurlijk. En dat is het dan eigenlijk. Hè? Maar toen maar. We zullen het er maar niet over hebben. Indien zijn kinderen, dan ben je toch weer bij het huis van David. Mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien ze mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen, maar mijn goede tierenheid zal ik van hem, en dus van David, het huis van David als zodanig, niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. En daar zie je of een tegenstelling in, of je begrijpt gewoon wat er aan de hand is. Namelijk dat de Heer bij gelegenheid ingrijpt in dat koningshuis. En in ieder geval hier en daar een koning van de troon zet en dat soort zaken meer. Maar er staat uitdrukkelijk bij dat het niet betekent het einde dus van deze beloften die God aan David gedaan heeft. En zo simpel is dat.
Het houdt toch zo
Ja. En dus heeft het twee kanten. Ja, dat schijnt voor sommigen al één kant te veel te zijn, maar het heeft twee kanten. Hetzelfde is waar, sprekend over de Joden, God heeft het volk verhard en verblind, staat in de Bijbel. Maar dat betekent niet dat een Jood niet tot geloof kan komen. Want het is van toepassing namelijk op het volk als volk. Maar dat betekent nog altijd dat elk van de leden van dat volk op persoonlijke titel kan komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. En de geschiedenis bewijst dat ook. Dat is Handelingen. Waar vele, vele Joden tot geloof komen, toch. Terwijl de samenvatting van het boek is, de zaligheid is de heidenen gezonden.
Ja.
Het een sluit het ander niet uit. Het zijn twee verschillende dingen. En in ieder geval, het is op een verschillend niveau. Dat huis blijft bestaan, maar met de leden van dat huis loopt het dikwijls verkeerd af. Ze komen bij gelegenheid onder een oordeel van God. Ik zal mijn getrouwheid niet veilen, ik zal mijn verbond, vers 35, niet ontheiligen. En hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liegen. Met andere woorden, hier staat dat als dit gebeurt, dat zo'n oordeel komt over de koningen, een koning of meerdere koningen achtereenvolgens uit het huis van David. Denk dan niet dat dat betekent het einde van dat Davidische koningshuis, want dat is niet zo. Het gaat gewoon van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid door. En dat het erbij staat, dat suggereert dat het misschien toch moeilijk is om het verhaal te volgen. Dat je dus goed moet opletten. En daar gaat dus vervolgens vers 39 en wat er verder volgt over. Gij hebt verstoten en verworpen. Gij zijt verbogen geworden tegen uw gezalfde. Ik versta onder gezalfde niet David, ook niet de Messias. Of ik moet zeggen, ik versta daaronder David en ook de Messias. Dat wil zeggen, ik versta daaronder het huis van David als zodanig. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Niet te gauw conclusies trekken, we lezen eerst gewoon door. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Later staat er, gij hebt, vers 45, gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Vernederd, laag gemaakt. Kleiner gemaakt, teniet gedaan. Dat wil zeggen, het is niet meer wat het was. En dat is zo, al moet ik daar dan weer bij zeggen, dat men over het algemeen, u wellicht niet, maar over het algemeen heeft men een veel te lage dunk van het koninkrijk van David en met name Salomo. Maar dat heb ik u alles verteld, hè. Men trekt in twijfel of het überhaupt wel bestaan heeft eigenlijk. Of het überhaupt wat meer was dan een plaatselijke sjeik die een verzameling volk onder zich had. Men verklaart Israël tot een nomadenvolk, een herdersvolk. En dan een koning daaruit is gewoon een sjeik, weet u wel, zo'n soort stamhoofd en zo. En dat was het dan, maar toen maar. En men begrijpt niet dat dat de Bijbel in ieder geval in verband met David en Salomo spreekt over een wereldrijk, als u mij vraagt, het grootste ooit uit de geschiedenis. En daar is niet veel van overgebleven. Het is trouwens langzamerhand in elkaar gezakt. En bij de splitsing van het rijk, want zo noem ik dat dan maar, werd het huis van David, de macht van het koningshuis van David, maar beperkt tot 2 van de totaal 13 stammen. Voor mijn part 2,5 van de Toema. Want de rest kwam onder het huis van Jerobeam oorspronkelijk. En daarna passeerden daar, ik heb het ooit geteld, ik heb dat nooit bij de hand. Maar passeerden daarna 7 verschillende koningshuizen. Onder het instammen. Weet u wel, dan was de familie hield op en dan nam een hele andere familie. Iemand uit een andere stam zelfs nam het koninkrijk over enzovoort. Het ontgaat ons allemaal, omdat wij denken dat we er voor ons persoonlijk geestelijk leven niks aan hebben. En dat is waarschijnlijk ook zo, maar dat doet er nou niet toe. Of het iets met onze erfenis te maken heeft in de toekomst, dat vraagt nooit iemand zich af. Maar vooruit maar. Maar wat er gebeurd is, is dat die troon ontheiligd geworden is, om zo te zeggen. Die is, heeft geleid tot inderdaad dat de naam des Heren erom gelasterd werd enzovoorts. En vers 41, gij hebt al zijn muren doorgebroken, gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Ja, dat gaat over de verwoesting van de Israëlitische steden in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder. Maar dat was nog niet gebeurd toen deze psalm geschreven werd. Ethan de Ezrahiet was voor zover wij weten een tijdgenoot van David. De man die de psalm schreef dus. En dus is profetisch. Alle die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd, Jeruzalem. Het is komisch hoe dat gaat. Als je het samenvat. Jeruzalem. Dan kwamen weer legers uit het noorden voorbij en veroverden in het voorbijgaande de stad. En daarna waren ze weer weg. En toen kwamen de legers uit het zuiden weer en die veroverden de stad enzovoorts. Vandaar dat gewoonlijk men de draad kwijtraakt in de dagen van Jeremia. Dan kwamen weer de Babyloniërs die weer weg. En er kwam Farao Necho weer uit Egypte. Ze kwamen allemaal voorbij enzovoorts. En in het voorbijgaan werd de stad weer eens veroverd enzovoorts. En uiteindelijk verwoest.
Ja,
maar
ze
waren
alle keren ook.
Wat zeg je?
Die legers kwamen bij de stad weer verwoest.
Ja, dat ging maar door. Men zegt, Jeruzalem is de meest verwoeste stad ter wereld. Ik heb het nooit nageteld, weet ik niet. Maar, dat is een oude stad, dus de kans is groot. Maar in de Bijbel vind je dat ook natuurlijk uitgebreid. En dan vraag je je af, wat komt er van terecht? Een koninkrijk is in beginsel eerst gewoon één stad, dat weet u toch, hè? En dan is het dus Jeruzalem. Vandaar dat in Openbaring 21 en 22 in een visioen het hele koninkrijk van de Messias wordt voorgesteld in de vorm van Jeruzalem. Maar het is een uitbeelding van het hele koninkrijk. En als een stad verwoest wordt, wordt het koninkrijk verwoest. Dat is ook gebeurd. En dat wordt hier ook beschreven. Gij hebt de rechterhand, vers 43, van zijn wederpartij dus verhoogd. Dat staat ook in de Bijbel, alleen het duurde nog even voor het zover was. Uiteindelijk was het Nebukadnezar die drie keer Jeruzalem veroverde en bij de laatste keer definitief verwoestte. In 587 voor onze jaartelling. Maar Nebukadnezar wordt in de Bijbel beschouwd als de knecht van de Heer. Mijn knecht Nebukadnezar. De Heer stelde hem aan en liet hem dat doen enzovoorts. Hij werd verhoogd. En als je het goed uitzoekt, dan blijkt zelfs dat de macht van Nebukadnezar gevestigd werd doordat hij Jeruzalem veroverde. Dat deed hij namelijk terwijl hij nog niet eens koning was. Zijn vader leefde nog. Hij was de aanvoerder van de Babylonische legers. Vandaar dat je met de jaartelling altijd problemen krijgt, want het jaar van de eerste verovering van Jeruzalem, 606 voor onze jaartelling, wordt in de Bijbel beschouwd als eerste jaar van Nebukadnezar, maar in de ongewijde geschiedenis is het volgende jaar pas het eerste jaar van Nebukadnezar. Want toen werd hij pas koning van Babel. Maar in de Bijbel wordt hij al eerder als koning beschouwd, omdat hij gewoon van Gods wegen geroepen was. En zijn grote successen, militaire successen, leidden tot zijn koningschap. Maar het was van de Heer. En toen Nebukadnezar zei, is dit niet de grote Babel wat ik gebouwd heb? Dan grijpt de Heer in. En lees het maar na in de geschiedenis van Daniel. Wat hij niet gedaan, dat had de Heer zelf gedaan. Het was dan wel de vijand van Jeruzalem, maar in opdracht van en in dienst van de Heer. Zo is dat gegaan en Nebukadnezar heeft dat erkend. En heeft gezegd, de God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij zet daarover zelfs de minste onder de mensen. En de historische betekenis daarvan is dat hij zelf dus zichzelf noemt de minste onder de mensen. Ik denk dat hij daar ook snel van teruggekomen is. En wij lezen er een profetie in. En dat was het ook natuurlijk. Hè? Want de echte koning wordt natuurlijk toch gewoon de minste onder de mensen. De Heer Jezus. Zie, het is en-en. Het is driedimensionaal, broeder. Het zijn lagen, ja. Gij hebt de rechterhand zijn wederpartijders verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Daarna lees je in Handelingen 15, nou ja, in Amos 9 natuurlijk. Maar in Handelingen 15, laat ik die dan maar noemen, en die voorhouden de uitspraak van Jacobus, die hij citeert uit Amos 9. Hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Vers 16, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is. En nog een keer, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En als samenvattend, ik zal dezelfde weder oprichten. Als je nou van niks weet, en niet bevooroordeeld bent, dan lees je dus dat er ergens een tabernakel van David is, in een vervallen positie, daar staat het toch? Mm-hmm. En die zou gerepareerd worden, dan wel hersteld worden, opbouwen, wederopbouwen. En opbouwen is altijd een mooi woord. Ik weet wel dat dit Grieks is, maar het komt natuurlijk uit Amos. Het komt toch uit het Hebreeuws, hoe dan ook. En opbouwen, daar zit het woord zoon in. Want de bouwer is de zoon en opbouwen is hetzelfde als het woord voor zoon. Daar heeft het mee van doen. Ik zal de tabernakel van David weder opbouwen, die vervallen is. En nog een keer, en hetgeen daarvan verbroken is, veronderstelt dat dus niet alles daarvan verbroken is. En dat is de normale lezing. En wanneer gebeurt dit? Nou ja, ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen dat dat is bij de wederkomst van Christus. Als de zoon van David. Maar het impliceert dat ergens daar toch iets moet zijn dat aan deze beschrijving beantwoordt. De restanten van een troon van David. Maar dat moet het dan wel ergens zijn. Toch? In dat verband, maar dan loop ik vooruit, want die heb ik in een lijstje van schriftplaatsen die ik met u wilde bespreken, maar ik plak hem hier dan maar even achteraan. Die is uit Ezechiël. Ezechiël 21. Dat is in de tijd waarin de het oordeel des Heren komt over Juda in de dagen van die leiden tot de Babylonische ballingschap. Ik moet het voorzichtig zeggen, want het is een wat gecompliceerde geschiedenis. De dagen dus waarin, in elk geval niemand betwijfelt dat, waarin een einde kwam aan het koningshuis van David in Jeruzalem. Er is daarna nooit meer iemand in Jeruzalem koning geweest uit het huis van David. Er zijn later nog ooit koningen geweest uit de Maccabeën, maar die waren niet uit het huis van David. Ik meen trouwens dat dat Levieten waren, als ik me goed herinner. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar niet uit het huis van David in elk geval. En dan daarvan lezen wij in vers 24, want ik moet toch ergens de draad oppakken. Daarom zegt de Heere, Heere, Ezechiël 21, vers 24. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo, omdat gij lieden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen, omdat uw gedacht wordt, zo zult gij met de hand gegrepen worden. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, dat is in Juda. Opmerkelijk is dat het Israël heet trouwens. Wat gaat heel Israël aan in elk geval, uit het huis van David. O onheilig goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. En dat gaat dus over de uiteindelijke definitieve verwoesting van Jeruzalem. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. En die hoed is die kroon uiteraard, hè. Doe die kroon af. Deze zal niet hetzelfde zijn, zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Eigenlijk gaat het mij alleen om die laatste. Vernederen dien die hoog is. Die koning zal vernederd worden. Maar de andere zin, ik zal verhogen dien die nederig is, veronderstelt dat die kroon of die troon gaat naar iemand anders die daardoor verhoogd wordt. En vers 27 geeft er als commentaar op, ik zal die kroon, heeft men ingevoerd, en dat is het, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die recht heeft, of die daartoe recht heeft, en dien ik dat geven zal. De laatste uitspraak gaat uiteraard over de Heer Jezus Christus. Die kroon, die troon van David, alsnog zal erven, totdat hij komen die daarop recht heeft. En wij weten wie erop recht heeft al 2000 jaar, de Heer Jezus. En die zal een keer komen en die troon opeisen. En van de tussentijd staat dat iemand die nederig is verhoogd zal worden. En bovendien staat er, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ik weet niet of je andere vertalingen bij de hand hebt.
Ja.
Ja, wat staat er bij jou?
Er staat er bij, parent, niet staan, parent blijft over.
Ja, oké, okay, ja. Nou, dat maken ze ervan, ja. Welke is dat?
Dat was de V.
Ja, ja. Ik heb ooit wel eens NBG gelezen en voor zover ik mij herinner, want dat lees ik normaal ook niet. Voor zover ik mij herinner, staat er iets als, ik zal hem vernietigen of zoiets. Maar het woord wat er staat, is echt het woord voor keren. De vertalers, de statenvertalers doen het dus goed. Dat wil zeggen, draaien. Een andere richting doen ingaan. Ombuigen. En meer staat er niet. En of de vertalers nemen die drie woorden bij elkaar alsof er maar één staat. Zo van, dat is alleen om sterker te maken, dan wordt een woord herhaald. Dat is een legitieme verklaring. Dat wil zeggen, dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Als je een begrip wil versterken, benadrukken, herhaal je het gewoon. Hè? Iets is good of it is very good. En anders wordt het very, 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 very good. Dus in het Engels, dan haal je het. Hè? En in Indonesië hebben ze gras, dat heet alang. En als het een beetje hoog gras is, dan is het alang. Ja. Enzovoort. Dus dat zou kunnen, eventueel. Maar men heeft dat woord omgekeerd te zwak gevonden in later dan, omdat men het interpreteert als hij zal weggenomen verwoest worden. Maar dat is in strijd met het volgende vers. En als het nou om een letterlijke kroon gaat, heb ik er vrede mee. Maar dan nog krijg je dat die gegeven zal worden aan degene die daarop recht heeft. Dan moet die toch ook ergens zijn. En als het overdrachtelijk is, ja, en eind dan dat koninkrijk. Maar hoe kun je daarna nog geven aan iemand die daarop recht heeft? Ik bedoel, de hele gedachte van het vers is juist die van continuering. En wat gebeurd is dat er wel zo'n troon is van het huis van David, alleen niet in Jeruzalem. En ook niet met dezelfde kracht en macht en heerschappij en wat het maar wezen mag. Dat is wat er staat. En nauwkeuriger vertel ik het nou niet, want er is een goede reden waarom het staat drie keer. Gekeerd.
Ja,
in het Engels staat, meen ik, turn, King James, turn over staat. Heb jij die dan?
Overturn.
Ja. Maar er zit nog steeds turn in. Hè? Het is
maar als je twee keer gaat hij weer rechtop.
Ja, als het dit is, dan zegt het ook weer niks. Nee, het is, hij gaat van hier naar daar en vandaar gaat hij naar daar en vandaar gaat hij naar daar. Dat is wat het is. in de praktijk. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar wat je daar dus leest, daarom haal ik hem nu aan, is dat er dus een oordeel over komt, dat er een einde komt aan dat koningschap daar in Jeruzalem. Want we weten waar het over gaat. Het gaat over Jojachin en uiteindelijk Zedekia, de laatste twee koningen uit het huis van Juda in Jeruzalem. En aan dat koninkrijk wordt definitief een eind gemaakt, is het nooit hersteld. Vandaar dat je in de dagen van de Heer Jezus weliswaar erfgenamen vindt van dat huis, van het koninklijk huis. Die familie is dus per definitie een adellijke familie. Er wordt ook altijd te gering over gedacht, vooral rond kerstfeest. Het is per definitie een adellijke familie. De titel zoon van David is inderdaad een titel. Een officiële, een hoge titel. Met al wat erbij hoort. Alleen ja, het is zo'n koningshuis zonder koningschap. In Europa lopen zat van die mensen rond.
Ja, nou, het gaat om de Duitse keizer.
Nou ja, bijvoorbeeld ja. We lopen er nogal wat rond. Afgezien daarvan, het is allemaal familie. En ze stammen allemaal van David af. Maar goed. Ja, dat is zo, ja. En dat weet u misschien niet, maar dat weten zij wel. Daar gaat het maar om. En dat is ook nog te bewijzen, trouwens. Maar daar ga ik u toch niet mee vermoeien. Waar het maar over gaat, is wat de Bijbel specifiek daarover zegt. Dat wil zeggen, er komt wel een oordeel over, God grijpt in. Maar denk maar niet dat dat in strijd is met de beloften die God gedaan heeft. Er komt geen einde aan die troon. Maar als hij niet in Jeruzalem is, ja, dan is hij dus ergens anders. En of het wat voorstelt, nou misschien niet, maar het gaat er maar om dat hij er is. En het heet niettemin toch iemand verhogen. De een zou vernederd worden, de ander zou verhoogd worden. Daar zijn nog veel meer schriftgedeelten voor die dat beschrijven, overigens. Maar die heb ik nu niet in mijn beschouwing, zal ik maar zeggen. Het gaat om de grondgedachte. God doet een belofte aan David en daar is hij niet op teruggekomen. Terwijl in het algemeen, in kamerbreed om zo te zeggen, geleerd wordt dat God daar spijt van gehad heeft en dat hij zich daar niet aan gehouden heeft. Of men verklaart, nou ja, maar het was voorwaardelijk. En daar weet men teksten voor, want de Heer zegt, ze moeten zich wel aan mijn geboden houden. En dan zegt men, nou, dat hebben ze niet gedaan, dus is een eind aangekomen. En dan lees ik weer, dat de Heer zegt, nee, daar komt geen eind aan. Ik blijf bij mijn goede tierenheid, die zal ik van een David van hem niet wegnemen, enzovoorts. Precies hetzelfde geldt trouwens voor Israël, maar dat hebben u misschien ook nog nooit gehoord. De Bijbel zegt heus dat Israël altijd, ik kom er wel op, maar dat wordt vanavond dus niet meer, dat Israël altijd Ammi zou zijn. En daarna zegt u, maar er staat toch, ze zouden Lo-Ami zijn. Dan zeg je, ja. Dus moet je schrift met schrift vergelijken. Maar als je het ene zegt, dan heb je niet het recht om een andere weg te laten en andersom. De Joden hebben problemen met uitspraken over, zij zouden Lo-Ami zijn. En wij dispensationalisten, want ik blijf mezelf een dispensationalist noemen, al weet niemand kennelijk meer wat het is. Wij dispensationalisten hebben problemen met de uitspraken die zeggen, Israël zal altijd Ami zijn. En dus ook met de uitspraken, dat huis van David is bestendig, er zal altijd iemand zitten, die hebben we vorige keer gelezen, er zal altijd iemand zitten op de troon, uit het huis van David, op een troon over Israël. En dan krijg je dus de vragen daarover, of niet. Ik geloof er niks van. Ik zal u wat anders vertellen. Ik kwam laatst iemand tegen, wiens naam ik echt niet zal noemen. Want iedereen kent de naam en misschien de persoon ook wel. Een bekende Nederlander, mag je wel zeggen. Van evangelische, dan wel charismatische huizen. En daar hadden we zo'n praatje mee en die had het over Jacobus en zijn, die dan begraven zou zijn in Santiago. Hij zegt, geloof er niks van, hebben ze maar drie botjes en verder hebben ze helemaal geen wetenschappelijk bewijs. En er bestaat er ook nog een verhaal dat Jezus in Engeland geweest is en hij zegt, daar geloof ik geen barst van. Hoe kwam hij dan terug? En dan houdt dus alles op. Als iemand zo'n uitspraak doet, hoe kwam hij dan terug? Verzin ze maar. Verzin ze maar. Zal ik om de beurt vragen? Met, hè? Hij had een retourticket gekocht. Zwemmen, het is maar 30 kilometer. Doen ze elke dag bijna. Hoe kwam hij dan terug? Ik vind het een wonder van naïviteit. Dat kan ik niet overuit. Ik moet zulke dingen helemaal niet vertellen natuurlijk. Maar ik kan dat blokkeert bij mij alles. Hoe kwam hij dan terug? Je weet toch dat 50 jaar voor de Heer Jezus... In elk geval, de Heer Jezus misschien niet, zuster, maar in elk geval Julius Caesar met een heel leger het kanaal overtrok met een vloot van honderden schepen, met olifanten aan boord, het waren geen roeiboten, met olifanten. Ja, dat had hij geleerd op de KMA, want iemand voor hem, Hannibal, die had zoiets ook. Nou goed. En ze wisten dat die paarden van die Britten, die zijn bang voor lucht van olifanten alleen al. Dat is een bekend gegeven. En bovendien, als je nooit zo'n beest gezien hebt en er staat ineens voor je, dan hoef je nog niet eens een trompet te steken om... Hè? Nou goed, maar met schepen en alles. En hoe die terugkwam, ja, die blies de aftocht, die kon niet tegen die Britten op, dus nou, die kwam al snel weer terug. Ja, hoe die terugkwam, wat is dat voor domme praat? Dan houdt toch gewoon... Oh, dat kan. In de dagen van Paulus deed een opvolger van Julius Caesar hetzelfde. Dat was Claudius. Die trok met een vloot naar de andere kant en veroverde inderdaad Britannië. Dat was in de dagen van handelingen. Hoezo buiten bereik of ver weg of hoezo onderontwikkeld gebied of hoezo... nou ja, enzovoorts. Alsof daar een stelletje wilde woonden, holbewoners die niet wisten hoe ze het kanaal over moesten steken. Zeg, hoe denk je dat die mensen er überhaupt gekomen zijn dan? Ik vind dat zo naïef allemaal. Maar het is buiten onze gedachten om een of andere reden. We horen er in de preek niet over, we horen er niet over in de zonderschool. We horen het niet op de geschiedenislessen op school. Maar het is geschiedenis en het is niet alleen Bijbelse geschiedenis, het is geschiedenis. God demonstreert zijn werk in de geschiedenis. En het blijft zo, hoe dan ook, God heeft deze belofte gedaan. Mensen die veel minder nauwkeurig dan wij de Bijbel lezen, die heb ik horen zeggen, en ze hebben het geschreven in ieder geval uitgebreid, er staan zoveel dingen in de Bijbel die God beloofd heeft te zullen doen, er is nooit wat van terechtkomen. Wat moet je met die Bijbel? Als er een God is die het goede met de mens voor heeft enzovoorts. En de mens bestaat nu al 6000 jaar volgens de Bijbel. Waarom is er dan nog nooit wat goeds voortgebracht? Want wat voor goeds heeft de kerk bijvoorbeeld voortgebracht? En hoe is het gegaan met Israël dat het volk van God was? En hoe is het gegaan met de beloften die God gedaan heeft omtrent vrede en al dat soort dingen meer? En hoe zit het met kerstfeest, vrede op aarde, de mensen een welbehagen terwijl de kanonnen bulderen? En ze maken een opname van White Christmas en je hoort de kanonnen bulderen op de achtergrond. Dat is historisch. Wat moet je met die God? En het antwoord is, je moet je Bijbel beter lezen. En dat is het. God heeft belofte gedaan en vervuld. En hij vervult ze vandaag. En hij zal het dus, want dat is de consequentie. Daarom heb je er wel degelijk wat aan voor je geestelijk leven. Hij zal het dus ook doen in de toekomst. En daarheen zijn we uiteraard onderweg. Ja. En de aard van onze bedeling, zeg ik nu tot slot van de avond. De aard van onze bedeling is deze. Dat God in onze dagen een werk doet. Dat officieel verborgen is voor de wereld. Nee, laat ik het nou alleen maar hebben over de gemeente dan, hè. Over u en mij dus, hè? De gemeente. Alsof dat alles zou zijn, hè? God doet een werk in onze dagen, maar wat hij ook doet in onze dagen, hij doet het verborgen voor de wereld. Maar de bedoeling is dat het resultaat van dat werk gedemonstreerd zal worden in zijn wederkomst. Dat zegt de Bijbel, maar dat had je zelf ook kunnen bedenken, zeg ik dan heel arrogant. U denkt er niet dat God een werk doet in het verborgen, dat daarna nooit iemand er wat van hoort. Het resultaat van het werk zal gedemonstreerd worden en dat is waar het om gaat. En dan zal blijken dat onze tegenwoordige bedeling eigenlijk dus de grootste is, de belangrijkste uit de hele heilsgeschiedenis. Het is onze bedeling van heerschappij van de genade. Alleen maar genade, verder niks. En het is bovendien een tijd van zalig zij die niet zien en nochtans geloven. En menselijkerwijs gesproken, met genade kun je niks tot stand brengen. Genade beschouwen wij als iets dat je iets wat er is kunt negeren. Maar iets opbouwen met genade, dat valt buiten elke vorm van menselijke filosofie. Dat zit er niet in. Dat kan helemaal niet. Toch? En dan nog een groot werk en in het geheim. Dat moet je eens proberen. Een groot werk in het geheim, in het verborgene, 2000 jaar lang. Maar de Heer zegt, ik werk en werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En zo is het maar net. Maar in de toekomst zal blijken hoe dat allemaal gegaan is en hoe het zit en hoe God wel degelijk zijn plan heeft uitgevoerd, zonder dat de wereld als zodanig het wist. De wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud is blind voor het werk God zo bijzonder meer. En dat moet ook vooral zo blijven, denk ik wel eens. Maar ja, ik neem aan dat wij niet tot die wereld behoren en dus behoren tot degene die geleid wordt in heel de waarheid. En dat moeizaam gaat, ja, dat vanzelfsprekend, dat is allemaal niet zo makkelijk. Maar wij worden gehinderd door vooroordelen uit een ongelovige wereld en maar ook uit een ongelovig christendom. Dat geen belang heeft bij het woord van God. Dat alles is belangrijker dan die Bijbel zelf. En dat is wat in de loop van de geschiedenis gebeurt. En dat is ook wat de geschiedenis je leert. Oud-testamentische, Nieuw-testamentische net zo goed. En dat is niet alleen maar in de verhalen van de Bijbel, die je desnoods buiten de wereld kunt plaatsen. Bij velen is dat kennelijk zo. Maar het is gewoon in de wereldgeschiedenis. Daar gebeurt dat. En daar zou je dus toch als kind van God enig zicht op moeten kunnen krijgen. Waarom ook niet? Wij zullen straks betrokken zijn in dat koninkrijk van die zoon van David. En in het wederoprichten van die vervallen hut van David. Van dat koninkrijk enzovoorts. Dus zo vreemd is het niet dat wij die dingen leren verstaan. En vanuit het verleden, waar we zelf ook vandaan komen, uiteraard een uitzicht hebben op die toekomst waarin God die afgebroken lijnen zal oppakken. En zelfs de verstopte lijnen, dat is geen bekend beeld, maar dat gebruik ik nu maar. Zoals die lijnen die begraven waren, die men vergeten was en zo, pakt hij op en brengt ze bij elkaar. En dan kijken we terug en zeggen, hoe is het toch mogelijk? Maar toch, dat is wat de Heer doet. In het verborgene, maar voor uw wil. Hij zal ons in heel de waarheid leiden en hij zal ons de verborgenheid van zijn wil bekendmaken. De vraag is of je daar voor open staat of niet. En daar ligt de grens. En dat is de grens van je geestelijk leven ook. Want is heel ernstig dan. Als de Heer je iets wil laten zien. Nee, dat had ik ook in een heel ander verband kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, we hebben het over de doop, hè? We hebben het over de doop. Even over de doop, één minuut. Als de Heer iets laat zien en je wil het niet, dan is de kans het allergrootste dat hij je nooit meer wat laat zien. Zo werkt dat. En dat is niet omdat ik dat zeg. Maar omdat in principe de Bijbel dat leert. Wil je niet weten? Dan niet. Wil je het niet zien? Doe dan die ogen maar dicht. En zo wordt de mens blind en doof enzovoorts. En in Hebreeën wordt gezegd, als men de krachten der toekomende eeuw gesmaakt heeft, en de gaven des Heiligen Geestes, en wat het allemaal was, en men valt af, Men wordt afvallig. Dat betekent niet dat men het ontkent, maar het betekent dat men er niks mee te maken wil hebben. Dat men zich eraan onttrekt. Dan staat er, het is onmogelijk om de zulken te vernieuwen tot bekering. Hetgeen niet betekent dat zij zich niet kunnen bekeren, want het kan wel. Maar het betekent wel dat ze aan hun lot zijn overgelaten. Dat wil zeggen, wij kunnen er niks aan doen, waarom ook? Wat men afwijst, wijst men af. Maar het betekent wel dat het oordeel met zich meebrengt en dat het gevolg heeft voor de eeuwigheid. Zo simpel is dat. Dat staat er ook. Want ja, als we ons niet door die geest willen laten leiden, niet overgeven aan het werk des Heren, dan heeft dat consequenties voor de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Zo simpel is dat. En als u zegt, ja, maar ik begrijp het niet. Oké, dan begrijpt u het niet. Of ik zie het niet. Oké, misschien komt dat nog een keer. Dat is het punt niet. Er zit geen dwang achter. Maar de eerste vereiste is dat men onbevooroordeeld, restloos, met volle overgave zich toevertrouwt aan het woord van God. En die zal ons daarin leiden. En daar gaat het om. Dat wij grenzen hebben daarin voor onszelf, dat geloof ik. Niet iedereen gelooft dat, maar ik geloof dat wel. Dat er dingen zijn die zich aan ons voorstellingsvermogen onttrekken, omdat ons voorstellingsvermogen gewoon tekort schiet. Dat denk ik. Maar die zijn er dan. Maar als wij zelf onze grenzen trekken, bewust, en zeggen, nou, dit gaat me te ver, of dit wil ik niet weten, of dit vind ik niet nodig, dan stel je boven het woord, daarmee boven de schrift, en dat is wat je in elk geval niet moet doen. Ik heb u gewaarschuwd. Goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Rijkdom die wij vinden in onze heiland, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. We danken u dan dat wij ons mogen laten leiden door u in heel uw waarheid. Opdat we die waarheid zouden verstaan en opdat die waarheid ons zou vrijmaken. Wij danken u ook, Vader, dat het niet aan ons is om te bepalen welke weg wij zouden gaan, of te bepalen wat wel nuttig is en wat niet nuttig is, wat wij wel zouden moeten weten en niet zouden moeten weten, maar dat we eenvoudig als uw kinderen mogen zitten aan uw voeten, opdat u ons zou onderwijzen, opdat u ons zou leiden in die dingen die met name in de wereld, maar ook door de wereld, verborgen zijn. En daarom willen we u dankzeggen dat we ook vanavond hier mochten zijn, in alle vrijmoedigheid, in alle oprechtheid, uw woord mogen openen. En deze oude woorden mogen lezen en mogen bestuderen, overwegen en schrift met schrift mogen vergelijken, om te komen tot meerder inzicht in wie u bent door wat u doet, wat u gedaan hebt, doet en nog zult doen in de toekomst. We danken u dat we mogen verstaan dat u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Dat u niet laat varen het werk uw handen. Dat uw zegeningen tot ons komen, tot de mens in het algemeen, niet op grond van verdiensten, maar op grond van de rijkdom van uw genade. En dat daarom uw beloften vast zijn. En daarom dank u voor het profetisch woord, waaruit wij dagelijks mogen leven. En hebben dan ook de vrijmoedigheid om u te vragen, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Leidt u ons aan uw hand, naar die erfenis die u voor ons hebt weggelegd en voor ons bewaart in de hemel, opdat onze levens mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. Amen.